Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren. U bent verbonden met het verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis, van waaruit wij voor u een voorleesmoment organiseren. De nood op het hoogst. De Willemien ligt flink te schommelen op het donkere water van de haven. Wit geschuimde koppen op het woelige water voorspellen dat het wrede watermonster nog lang niet is uitgewoed. De grevelingen gromt nog steeds als een boze wolf en houdt maar aan met zijn gebrul. Het wolkendek boven de grimmige golfslag hangt laag. Het is net alsof de vuilbruine flarden elk ogenblik naar beneden zullen komen. Je kunt ze zo met de handen grijpen, denkt Huib Polderman. Polderman en zijn zoon begeven zich naar de gereedliggende schuit. Zo, hier moeten ze zijn. Hun schip legt hoog tegen de kade aan te schommelen. De mosselvisser stapt eerst de houten loopplank over. Hij heeft de sleutel van de roef al beet. Huib volgt hem en samen worstelen ze zich met veel moeite de stuurhut in. De wilde wind blaast aan zowat van het schip. Zo, nu maar varen. Polderman geeft korte bevelen en Huib probeert zo snel mogelijk ze uit te voeren. Een poosje later draaien ze de richting in naar het westen, via Zijpen naar het mastgat. Als ze voorbij Zijpen gevaren zijn, zien ze een groot gat in de dijk. Daar zijn de polders ondergelopen. Alleen de oude binnendijk tussen Oosterland en de Brunesse polder ligt daar nog ongeschonden. Tenminste voor het oog. Want wat er door het niets ontziende zeewater onderdijks is aangetast, is niet te zien. Het water staat zeer hoog, dat zien de scheppers wel. Als het nog verder stijgt, komt het erover. Vanavond om 5 uur is het weer vloed. Zal de oude waterkering het dan nog houden? Maar ze moeten doorvaren. Ze kunnen geen oponthoud hebben. De schepper kan nauwelijks zijn vaartuig in bedwang houden. Wat een wind! De natte sneeuwvlagen maken de voorruitjes soms helemaal dicht. Het vriest net niet en binnen in de roefjes branden de kachels. De smeerboel smelt meteen weer weg. Huib zit achter vader in de stuurhut en tuurt over het ruime sop. Water, water en nog eens water. Gens over de dijken heen kan hij de ondergelopen stukken langs zien. Hij zoekt de verrekijker, die hij in de onderste la van de hoekkast weet. Ha, daar heeft hij hem al. En met een wilde smak klapt hij de schuif dicht. Hij gunt zich geen tijd om de deur van de bergruimte goed te sluiten. Hij moet gauw kijken of hij in de verte wat kan zien. Huizen, boerderijen of kerken. Hè, wat vervelend, die nieuwe laag hagelkorrels op het patrijsgat. Maar het is alweer weg, gelukkig. Huib zet de verrekijker voor zijn ogen en speurt de omgeving rechts van hem af. De waterachtige sneeuwvlokken maken dat het zicht nevelig is. Hij laat de kijker rusten en ziet opeens iets dat zijn aandacht trekt. Ze zijn al een eind op weg nu. Ze zitten ter hoogte van Oosterland. Hier is een gat geslagen in de dijk. Een poosje later schrikt hij opnieuw. 2 gaten bij Ouwerkerk. Een grote en een kleine. Wat een enorme openingen in de dijk. Kraters. Geweldig. Wat trekt daar een ontzettende stroom water de Vierbannenpolder in? Hij psogen legden op. Nu moet hij vlug zijn. Zijn ogen zoeken de kijker. Waar heeft hij hem daarnaar neergelegd? Oh, daar ligt dat ding. Hij zat hem voor zijn ogen. Gens, boven het watervlak uit, steekt een kerktoren. Boerderijen, huizen, ze staan tot aan de dakgoot in het water. Het zijn slechts steppen met het blote oog. Maar door de lezen van de verrekijker kan hij duidelijk de daken van de boerderijen zien. Telefoonpalen hangen met hun draden net boven het water. Ginds troont de Rampaardse dijk. Hij kan niet zien of daar ook openingen zijn in de dijk. Het kolkt wel hard. Helemaal verderop ligt Nieuwerkerk. Hoe zal het met Jane zijn? Misschien zit ze wel op zolder of boven op het dak. In deze felle noordwestenwind. Je zou verstijven van de kou. Ziek worden, arme Jane. Maar hoe hij ook tuurt, van Janes ouderlijk huis is geen spoor te ontdekken. Het is te ver af, troost hij zichzelf. Dat mogelijk haar huis al in de golven is verdwenen. Weggespoeld. Daaraan wil Huip niet denken. Hij hoopt zo dat ze nog op tijd weg hebben kunnen komen naar een veiliger oord. De boot schiet nu door het water heen. De wind draait af en toe. Nu hebben ze hem even in de staart. Daar is levensstrijd al. Huip kan deze omgeving goed. Gens ligt de gelijknamige boerderij. Vader, zegt Huip met een overslaande stem, terwijl hij naar de motorvlat wijst. Vader, kunnen we hier niet proberen om langs de Rampaardse dijk het land in te komen? Met die platte schuit kunnen we overal bij en in. O, dat moet daar verschrikkelijk zijn, denkt de vissersknaap. Angst knijpt zijn keel dicht. Daar, ver weg, halverwege de binnendijk, woont Jane Schot. Zover hij hier vandaan kan kijken, is alles zee geworden. Kon hij toch maar beter door de nevel heen in de verte kijken? Wat een weer, hè, pa, zegt Huip met een schorre stem. Vader Polderman hoort wel wat zijn zoon vraagt. Maar hij geeft geen antwoord. Hij heeft al zijn aandacht nodig om tegen de wind in te varen. Hoe moet hij de goede koers houden? Hier in de buurt van dat gat in de dijk is het uitkijken geblazen. Hij ziet het kokende water. Daar kan hij niet doorheen komen met zijn mosselschuit. Ze zouden door de zuiging van de stroom geen enkele kans maken om het land in te varen. Hij tuurt gespannen voor zich uit. Ze moeten voortmaken om in Zierikzee te komen, want daar is een haven. Vader Polderman weet niet af van de zachte snek die in Huips borst omhoog walt. Hij weet niet dat zijn jongen verliefd is op een meisje uit Nieuwerkerk. Als hij het zou weten, zou hij wellicht glimlachen. Kinderspel, zou hij zeggen. Die kalverliefde zal wel even snel verdwijnen als ze gekomen is. Maar Huip meent het toch, echt. En hij zou vaders antwoord wel uit de mond willen trekken. Waarom zegt hij nou niets? Pa, begint Huip opnieuw en zijn stem beeft. Hoe vaart u nu eigenlijk? Vader Poldermans gezegd drukt een en al vastberadenheid uit. Over Zierikzee, jongen, is het korte antwoord. Door de dijkgat is veel te riskant. Hij ziet in de verte de havenmond van Zierikzee al. Alleen de nevel van een uiteenspattende waterhozen beneemt hem steeds meer het uitzicht. Huip begrijpt nu wel dat hij niet te veel aan vaders hoofd moet zeuren. Veronderstel dat hij door zijn gezanik iets in de war zou schoppen. Maar de angst om het Nieuwerkerkse deerntje laat hem niet los. Dat het zo erg zou zijn, maar de overstromingen had hij toch tot nu toe niet kunnen denken. Opeens, zomaar, is het luchtruim schoon. De wind speelt een woest spel met de wolken. Ze vliegen uiteen. Het blauwe zwerk wordt zichtbaar en hoog boven de wilde watervlakte verschijnt plotsklaps de zon. Ze overgiet het Zeeuwse eiland met haar heldere stralen. Gouden randen omgeven de zwarte wolken. O, wat is alles nu opeens anders. En Zierikzee komt steeds beter in zicht. De stompe toren is duidelijk te zien. De twee kleine torentjes dicht bij de stad schitteren in het gouden zonlicht. Het is maar heel even. Dan is de oase weer verdwenen. Opnieuw streamen hagel, regen en sneeuwbuien de platte schuit. Maar nu weet Polderman zich te weren. De wind, die nu weer pal noordwest staat, deert hem niet. Hij vaart nu een vaste koers, regelrecht het kanaal in en op de Zierikzeese haven aan. Het gaat allemaal goed, en dat terwijl de reddingsboten vanaf de oude dijk bij Brunesse al koers hebben gezet overlangt. Op het haventerrein zijn veel mannen bezig met grote vlotten in elkaar te zetten. Maar met deze primitieve vaartuigen is het riskant varen. Kunnen jullie niet beter gebruik maken van roeiboten? Vraagt vader. Man, vannacht hebben we een gewonde man opgehaald met een vlot. Hij raakte bekneld bij de instorting van het Vrijpoortje en de Witte Zwaan. Hadden we toen maar een roei- of motorboot gehad. Wat is de Witte Zwaan? Een monumentaal pand uit de 17e eeuw. Het was een vreemd gezicht om de dokter in de nacht over de appelmarkt te zien varen. Maar het is wel gelukt. We zijn blij dat je bent gekomen. Want er zijn nog veel slachtoffers die op redding wachten. Huip ziet dat de schade in de binnenstad enorm is. Veel huizengevels aan de haven zijn ingestort. Een wilde vloedgolf heeft de hellende straatjes diep uitgeschuurd en veel rommel achtergelaten. Brokken steen, meubels, pakken stro, vaten besmeurd met olie liggen her en daar verspreid. Van de aangespoelde planken en zolders worden primitieve vlotten gefabriceerd om mensen uit hun hachelijke posities te redden. Anderen dwalen verward door de stad en zijn verdrietig, omdat alle kerkdiensten op deze dag zijn uitgevallen. Toch zijn er vrijwilligers genoeg die popelen om met de haastig gefabriceerde vaartuigen van wal te steken. De motorvlat van de Willemien komt nu ook goed van pas. O, wat een ellende, wat een nood. Overal ondergelopen straten en huizen, kadavers van koeien en paarden bonken gedurig tegen de voorsteven aan. Daar drijft een lijk en nog een. Oh, wat een ontzettende tijd beleven ze. Vreselijk. Nee, zo erg had hij nooit gedacht dat het zou zijn. Ze moeten mensen redden van de zolders, uit de bomen en van de daken. De Zierikzeese vissers hebben al veel mensen uit de omgeving van de verdrinkingsdood gered. Nu een mosselschipper met een motorvlat uit Brunesse zijn hulp aanbiedt, vatten ze weer moed. Dat verwarmt hun harten. Ze voelden zich zo nietig om het grote reddingswerk alleen op te knappen. Het was onbegonnen werk om al die mensen in de nood te helpen. Ze hebben geseind naar Zuid-Holland en andere posten. Maar waar bleef de hulp van buitenaf? En hoe is de situatie in de rest van Zeeland? Via de radio valt te horen dat het erg gesteld is en was in Schravendeel, Halsteren en Stavenesse. Maar het lijkt of Schouwen-Duiveland helemaal vergeten wordt. De vermoeide redders klemmen aan boord van de motorvlat van de Willemijn. Ze weten niet hoe ze de eigenaar van de schuit moeten bedanken. Eindelijk hulp. Kom snel mee naar het rampgebied. Zij, de Zierikzeeënaren, ze kennen hier de weg en dienen als gids. Ze laveren van zuid naar noord door heel de stad met vele bochten en nauwe straten. Er zijn al veel inwoners gevlucht naar het hoge dorpscentrum. Maar lang niet allen hebben zich op tijd kunnen wegpakken. Er zijn veel doden. Eerst moeten de overlevenden worden gered. De redders varen heen en weer, steeds mensen ophalend. Twee sterke kerels aan huip werken als paarden om met een paar vlottende straatjes en steegjes in te bomen. Dan weer terug naar het hoger gelegen gebied in het stadscentrum. Daar laden ze allerlei levensmiddelen en water in. Hallo, verder maar weer. Ze zetten hun pendeldienst onverdroten voort. Nee, de moedige redders, ze ontzien zich niet. Het is ijzig koud. Ze werken als paarden. Maar dan komt er een naarbericht. Er hangt een man aan een telefoondraad in de buurt van Capelle. Laten we kijken of we hem kunnen bereiken, voor het te laat is op het polderman. Maar de boot kunnen we door het gat in de Groene Dijk, de Gouwe Veerpolder, bereiken. Ja, maar dat gaat niet. Er is een groot hoogteverschil van wel 2 meter. Toch moeten we het wagen. Een vijftal dappere mannen waagt zich in de boot die met grote snelheid het gat ingezogen wordt. Huip is op de kant blijven staan. Zijn vader vindt het niet verantwoord voor hem. Hij houdt zijn adem in als hij de boot in de draaikolken ziet kantelen. Maar gelukkig, het lukt. Als polderman eenmaal in de richting van Capelle is, kijkt hij goed rond of hij iemand aan de telefoondraden ziet hangen. Maar hoe hij ook kijkt, er is niemand te zien. Ze varen door tot het gehucht. Ginds liggen naar boerderijen en hier en daar varen nog roeiboten om te redden wat er te redden valt. Ook als die bootjes afgeladen vol zijn, blijven de roeiers toch nog in het rond speuren of er soms ergens nog mensen op het water ronddrijven. Ze zouden zo gauw oppikken natuurlijk. Maar ze zien heel wat wrakhout en daartussen veel dode dieren. Sommige kadavers drijven op planken en matrassen. In hun laatste poging om zich te redden hebben ze zich zeker daaraan vastgeklemd. Arme beesten. En eens horen ze hulpgeroep. Ze komen bij een huis dat op instorten staat. Op de kleine zolder bevinden zich enkele tientallen mensen. En een eindje verder in een sigarijfabriek treffen ze 19 mensen aan. We nemen mee wat in de boot kan en dan varen we zo snel mogelijk heen en weer, totdat alle mensen in veiligheid zijn, besluit Polderman. Maar waar is de man die aan de telefoondraden hing gebleven? Verdronken soms? Kapelle is van de kaart geveegd. Zoveel mensen moeten hier verdronken zijn. Veel huizen zijn al verdwenen in het water. Maar in de verte zien ze nog een boerderij staan. Laten we eens kijken of daar ook nog mensen zijn, zegt Polderman. De motorvlat zet zich weer in beweging. Eenmaal onder het zolderraam gekomen, zien ze mensen blij gaan aankijken. Gelukkig, voor hen komt er nog redding. Neem eerst deze man maar mee, zegt de boer. Hij is hierheen gezwommen, nadat hij zich een tijd lang aan de telefoondraad had vastgeklemd. Het is een wonder dat hij nog niet verdronken is. Een zucht. Het is een hele opluchting voor Polderman, dat hij ook deze mensen kan redden en dat de gezochte man toch terecht is. Ten noorden van Zierikzee staat ook de polder Schouwen onder water. Om ook daar hulp te bieden, besluit Polderman naar Brouw te varen. Dat ligt wat hoger dan de omliggende polders en is een toevluchtsoord voor mensen en vee uit de omgeving. Maar het varen in de volgestroomde polders valt niet mee. Overal zijn de obstakels. Telefoonpalen, afrasteringen en drijvende daken. Polderman zou met zijn motorvlat vast kunnen komen te zitten. En dat wil hij voorkomen. Daarom keert hij terug naar zijn mosselkotter en besluit hij buitenom te varen. Via de Oosterschelde aan de Noordzee naar het Brouwershavense gat. Van de mensen die hij gered heeft, zijn er verschillende die bij hem aan boord willen komen. Ze vinden dat veiliger dan in de geruïneerde stad. We voelen ons niet veilig meer in Zierikzee. Als de vloed opkomt, kan het verkeerd met ons aflopen. Kom maar bij mij aan boord. Ik zal mijn best doen jullie goed af te leveren, belooft Polderman. Terwijl Polderman achter het stuurrad zit, maakt Huip koffie. Hij zet eerst een grote pot in de roef. Dan hebben ze vast wat warms in hun lichaam. Ze zijn door en door koud geworden. Soms moesten ze tot hun lendenen in het koude nat lopen. De mensen durven niet vanuit hun huizen over te stappen in de roeiboot. Terwijl hij de melk op het kacheltje in de roef warmt, zet hij opnieuw water op. Er zitten zo'n 20 koppen koffie in zo'n grote scheepskan. Hij kan wel een paar keer opnieuw moeten koffie zetten. Dat is vast. De melk doet hij in een oude mosselpan. Voor de kinderen zal hij chocolademelk maken. Gelukkig dat ze zo goed voorzien zijn van proviant. In Zierikzee hebben ze ook krentenbollen ingescheept. Wat zal dat smaken, denkt Huip al zoekend naar kommen. Waar moeten zoveel mensen uit drinken? Dan opeens ziet hij een stapel bekers staan, tussen de kratten. Gelukkig, denkt hij. Hij is alweer aan het inschenken. De ene man, die Jobse heet, zet de bekers op een dienblad en brengt ze beneden. In het schaars verlichte ruim zitten de geredden. Zomaar op de scheepsvloer zitten ze neergehurkt. Als Jobse binnenkomt, met voor elke beker warme koffie, komen er bij velen tranen voor de dag. Ze zijn dankbaar voor de dood bewaard te zijn. Dankbaar tegenover hun redders. En nu deze de man weer zien, schudden ze hem de hand. Ze kennen hem al, het is een echte Zeeuw. Even later komt Huip er ook bij. Hij deelt de chocolademelk uit aan de kinderen. Beide vaten, zo heet de oudste helper, sjouwde mank met krantenbollen de schemerige ruimte in. Als allen te eten hebben, zetten de kinderen de tanden in het brood. Maar dan opeens, zegt iemand, moeten we eerst niet bidden. Terwijl Huip en de mannen van de brigade luisteren, gaat een oude man voor in het gebed. Zijn stem klinkt ontroerd. Velen laten hun tranen de vrije loop. Want aan hem komt de dank toe dat ze nog niet zijn omgekomen. De mensenredders kregen daartoe de kracht van boven. Het is toch wel heel bijzonder om in deze vreemde en gevaarlijke omstandigheden samen het Onze Vader te bidden. Het gebed dat Jezus zijn discipelen heeft geleerd. Stil gaan de drie bedienden weer naar beneden. Huip is nog met zijn gedachten onder in het ruim. Hoe kon die man nog bidden? Hij zelf dacht er eerlijk gezegd niet aan. Als hij weer in het gangboord loopt, ziet hij de grote watervlakte en de polder weer voor zich leggen. Bij het openen van de deur naar de stuurhut krijgt hij het te kwaad. Zijn zenuwen zaten zo opgekropt. Hij heeft hard gewerkt en nog eens gewerkt om de mensen te helpen. En nu hij weer die wijde zee voor zich ziet, wordt het de jongen te veel. Heel schouwend duivenland lijkt een verdronken land. Huip staat, de kangdop van Brunesse, in de verte legt Nieuwerkerk, te midden van een troosteloze zee. Kon hij maar meevaren op de scheepjes die erheen koersen, dan wist hij misschien gauw wat daar is gebeurd, wie er gered en wie er verdronken zijn. Maar dat is onmogelijk, weet Huip. Hij moet met de anderen die op de boot zijn reddingswerk doen. De wind doet orkaankrachtig aan. En hoe laat zal het zijn? Ja, zijn horloge heeft hij niet omgedaan. Hij kan het aan Jobse vragen. Maar er is geen Jobse te zien. Eens even navragen waar hij zit. Als hij er bij beide vaten naar vraagt, vertelt hij dat Jobse beneden is. Hij verblijft in het ruim. Hij dacht dat het beter was voor de geredde mensen. Huip knikt en ziet dat de man zijn horloge om heeft. Het horlogebandje steekt iets onder zijn jasmouw uit. Hoe laat is het? Vraagt hij dan. Het gaat al naar 4 uur, zegt beide vaten langzaam. Het water bereikt over 1 uur weer zijn hoogste punt. Huip schrikt ervan. O, als het nu maar goed gaat in Brunesse. Het lijkt allemaal zo ver weg nu. En zo lang geleden dat hij thuis was bij moeder en Helene. Nu hij weet hoe verschrikkelijk erg het overal op het eiland is, vreest hij het water pas goed. Meteen is hij bij vader in de stuurhut. Polderman hoort iets achter zich kraken en kijkt schuin achterom. O, Huip, ben jij daar? Gaat het een beetje, mijn zoon? Pa, ik vind het zo erg. Zo heel erg, hakkelt hij. Vader knikt alleen maar. Hij heeft al veel doden gezien. Mensen die later door weer andere ploegen zullen worden geborgen. Het is even doodstil tussen beiden. Denk je aan thuis? Vraagt Polderman. Huip is blij dat vader er zelf over begint. Hij vindt dan toch niet zo kinderachtig. Denkt hij nu weer wat kalmer. Mijn gedachten zijn voortdurend en Brunesse, zegt vader weer. Dat is vanzelf, hè? Toch moeten we ons niet al te veel zorgen maken, Huip. We zijn allen in Gods hand. Hij kan ons bewaren en helpen om dit gevaarlijke werk te doen. Wij doen dit reddingswerk niet in eigen kracht. Huip luistert naar vaders bemoedigende woorden en hij voelt zich er zo klein onder. Hij is verschrikkelijk moe en het lijkt wel alsof hij af en toe zomaar wegdoezelt. Vannacht heeft hij niet geslapen en aan een stuk doorgewerkt. Oh, hij is doodop. Vaders woorden klinken nu opeens heel ver weg. Droomt hij soms? Polderman ziet dat zijn jongen bijna niet meer wakker kan blijven. We moeten straks in Brouw eerst wat bijkomen en dan morgen op huis aan. Morgenochtend vroeg zijn we hopelijk weer wat uitgerust. Polderman zelf is ook hard aan rust toe en hij verlangt ook naar zijn veilige huis. Maar is het wel zo veilig? En de mensen die hij aan boord genomen heeft, hebben een nieuw thuis nodig. Hoe zal ik dat oplossen, denkt hij. Bij het vallen van de avond meert hij met veel moeite aan in de haven van Brouw. Zal hij hier onderdak voor hen vinden? Hij besluit aan Jobse en beide vaten de zorg van de rampslachtoffers over te laten. Zelf gaat hij polshoogte nemen hoe de situatie in Brouw erbij staat. Huip, ga je met me mee? We gaan eens kijken of we hier ergens onderdak kunnen vinden. Mensen uit Brouw komen meteen naar het schip toelopen. Het is hier een droevige toestand, vertellen ze hem. De schade is hier ook enorm. Het water heeft ook hier erg huis gehouden. Ik zoek onderdak voor een groep vluchtelingen uit Zierikzee. Er zijn hier al heel wat mensen uit de omgeving heen gevlucht voor het wassende water. Ook is er veel vee aangevoerd. Maar het is niet veilig hier. Er is ook groot gebrek aan drinkwater. De kraan doet het niet meer, omdat de waterleiding kapot is. Door het zoute water zijn de meeste drinkputten onbruikbaar. Op een aak hebben we grote letters geschreven. Zand water, in de hoop dat het vanuit de lucht gezien zal worden. Hoe moeten jullie aan goed water komen? Anders kun je hier het niet uithouden, vraagt Polderman. Ik wil graag burgemeester Van Leeuwen spreken. Hij moet maar beslissen wat er met de mensen op mijn kotter moet gebeuren. De burgemeester woont nog in Scheveningen. Hij is nog maar een paar maanden in functie en heeft zich hier nog niet definitief gevestigd. Wel hebben we hem gewaarschuwd en hij is onderweg naar hier. Ik weet dat de wethouder is van plan om met een botter naar Dordrecht te gaan, om daar water en andere noodzakelijke levensbehoeften te halen, zoals gist. Is het niet verstandiger te evacueren? Niemand wil hier weg, maar ik denk dat er toch van zal komen, zegt iemand met een zucht. Het lijkt mij het beste dat ik de wethouder te spreken krijg. Mogelijk is hij bereid de mensen die ik aan boord heb over te nemen en naar Dordrecht te brengen. Daar zullen ze wellicht een veilig onderkomen krijgen. Terwijl een bereidwillig iemand de wethouder opzoekt, om dit te regelen gaan Huip en zijn vader weer aan boord. Het is ondertussen helemaal donker geworden en tijd om te gaan slapen. De volgende morgen lopen de twee poldermannen wat rond in Brouwershaven, in de hoop nog wat te kunnen doen. Ze zien dat de schade ook hier enorm is. Het kolkende water heeft een spoor van vernielingen aangericht. Kijk daar eens. Café Ringelberg is helemaal ondermijnd. Zonder te bukken kan men er onderdoor lopen. Een eindje verder komen ze bij het stadhuis. De stenen leeuwen van het stadhuisbordaas zijn verdwenen. En in dat gebouw is de stroom ook uitgevallen. Men moet zich bedienen met kaarsen, petroleumlampen en stallantaarns. In de havendijk gaapt een gat van minstens 20 meter breed. Zover Huib kan kijken, ziet hij dat de polders om Brouw volgelopen zijn met water. De stad ligt als een eilandje te midden van het water. Om de lager gelegen kerk dobbert heel wat meubilair rond. Nee, hier kunnen ze niet blijven. Polderman spreekt iemand aan. Zijn hier ook mensen verdronken? Ja, een vrouw en 2 kinderen, hoort Huib. Ze waren op de vlucht naar een hoger gelegen plaats, maar het water kwam hen achterop. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn. Huib ziet hoe de ontredderde mensen steun zoeken bij elkaar. Juist nu, in deze bittere nood, ervaren ze de liefde van hun medemensen. Alles wordt gedaan om het verdriet te verzachten. Vriendelijk wordt een ieder opgevangen die geen thuis meer heeft. Maar het verdriet dat op veler gezichten valt af te lezen, kan niemand wegnemen. Niemand? Hij moet denken aan de psalmregel die hem te binnen schiet. God die helpt in nood. In zijn hut zijn we alleen maar veilig. Aangeborgen. Maar Huib is bang en bezorgd. Hoe is het met Jane? Leeft ze nog? En thuis? Gisterenmorgen zijn ze uit Bru vertrokken. O, het lijkt wel alsof ze al weken van huis zijn. En vader Polderman? Hij denkt alleen aan thuis, aan zijn vrouw Krientje en aan hun dochter Helene. Ze werken tot laat in de nacht door. Ze gunnen zich maar een korte nachtrust. De volgende morgen zijn ze weer vroeg op. Ze steken opnieuw de handen uit de mouwen. Is er iemand die weet hoe het in Brunesse is? Vraagt Polderman aan een groep mensen. Ja, want in groepjes scholt men hier samen om de zorgen te bespreken. Polderman wil de laatste radioberichten weten. Die lui hebben vast geluisterd. Maar radioberichten komen niet door. Zo'n Huib hurkt neer op de grond. Hij is zo moe. Toch draaien zijn gedachten weer om hetzelfde punt. Jane. Als we nou eens langs de 4 Bannenpolder zouden varen, piekert hij voort. Hij zal het straks aan pa vragen. Vader zal dan zeker verbaasd zijn en vragen waarom hij zoveel belang daarin stelt. Mogelijk dat hij er dan niet over zal durven beginnen. Maar zover komt het niet. Hij begrijpt dat zijn plan voor vader niet zo belangrijk is. Want Polderman heeft geschrokken een nieuwe onheilstijding vernomen. Iemand heeft een zendertje dat werkte en het laatste nieuws doorgaf. Brunesse staat onder water. Hij kijkt op zijn horloge. 3 uur ziet hij op het uurwerk en nog is het noodweer. De stormachtige wind blaast nog over de kade. Toch wil hij uitvaren, en wel zo spoedig mogelijk. Als ze opschieten, kunnen ze tegen de avond in Bru aanlanden. Op hoop van zegen dat het mag lukken. Een stil gebed stijgt bij de mosselman uit zijn hart omhoog. Huib ontstelt nog meer als hij dat erge bericht verneemt uit vaders mond. Polderman gunt zich nu niet verder, geen rust meer. Hij regelt nog gauw het een en ander met de evacuatieleden. Dan legt hij heel even zijn grote vereelte hand op Huib's schouder. We moeten gauw hier weg, naar huis toe, naar moeder en Helene, zegt hij toonloos. Daar zijn we nu in de eerste plaats nodig. Hij begrijpt de haast waarmee zijn vader is bezet. Zijn moeder en zijn zus zijn in gevaar. Een nieuwe nood. Zullen ze nog leven? Of hij weet niet waar hij zich het meest zorgen over moet maken. Toch gaat hij graag achter zijn vader aan, naar de mosselschuit. Eerst naar Brunesse, dat waren ze toch van plan? Iets in hem zegt, Huip, je moet bedden, vragen aan de Heere of hij wil sparen die je lief zijn. Maar het is van binnen in zijn hart zo beklemd. Was hij God al niet lang vergeten? En nu er nood is bedden uit eigen belang? Toch voelt hij het verkeerde van zijn gedachten. God doet het nooit om ons, hoort hij de jonge dorpsdominee weer zeggen. Nu moet hij ook weer aan de oude nacht denken. Wat zei deze ook alweer in de zaterdagnacht? Is het nu pas 2 dagen later? O, het lijkt veel langer geleden. Het lijkt hem wel 1 jaar toe. Er is ook zoveel gebeurd. Hij denkt diep na. O ja, hij weet het weer. Zo zijn de woorden van het lied. Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Dank u wel voor uw aandacht.